We gaan met elkaar het woord van God openen. En ik nodig u, ik nodig jou uit om met mij mee te lezen. De Heer heeft mij deze week bepaald bij een gedeelte waar ik al bij ons eerder over gesproken heb. Dat is Jozua 14. Maar dat heeft een aanleiding en die zal ik toelichten. Ik sprak vorige week elders in het land over Prediker hoofdstuk 12, over de wijsheid van Salomo. En in het bijzonder over vers 1. En dat was een appelboodschap waarvan ik overtuigd ben dat de Heer die mij op het hart gelegd had om door te geven. En dat was in een aantal gemeenten waar onder andere het nieuwe seizoen weer wat begon. En de scholen starten weer en noem maar op, alles begon weer te draaien. En toen ik daarover nadacht, toen dacht ik, wat houdt hen nou bezig nu ze jong zijn? En ik dacht terug aan mijn eigen jonge jaren. Het is deze zomer 16 jaar geleden dat ik tot geloof, tot bekering ben gekomen. En dan denk je wel eens terug, hoe is dat nu gegaan? 16 jaar geleden, ik was toen 20 jaar. En ik ben de Heer dankbaar dat ik op mijn 20ste hem heb leren kennen. Dat was eigenlijk al vrij laat. Maar goed, het is gebeurd. En ik heb toen aan die jongelui het appel meegegeven, denk aan je schepper. In de dagen van je jongelingschap, eer dat de kwade dagen gaan komen en de jaren naderen waarvan je zeggen zal, ik heb er geen vreugde meer in, ik heb er geen lust meer in, ik heb er geen behoefte meer aan, want ik heb genoeg mijn handen vol aan mijn eigen gedachten, aan mijn eigen pijnen, aan mijn eigen moeite. Ik kom niet meer tot het lezen van de Bijbel. Ik kom er gewoon niet meer aan toe. Ik ben zo bezet van mijn ziekte en van mijn pijn en van mijn moeite. De kwade dagen zijn gekomen. Dan kan je natuurlijk zeggen, Salomo was wel erg pessimistisch. Was dat nou wat hij aan de jeugd door wilde geven? Nou, dat was het wel, ja. Dat was het wel. Want Salomo stond aan het einde van zijn leven. En hij was door hoogte en door diepte gegaan. En hij vatte het leven samen. Salomo had rijkdom genoten, maar het had hem uiteindelijk niet die verzadiging gebracht. Hij had vrouwen genoten, maar ook dat kon hem uiteindelijk niet verzadigen en bevredigen. Nou, zo kan ik doorgaan. En aan het einde van zijn leven zegt hij, vrees God en houd zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. Want er komt een dag van gericht. En daarom is het belangrijk om in je jonge jaren, als je nog fris bent en krachtig, om de Heere te zoeken. Eer dat die kwade dagen komen, daar hoef je niet depressief van te worden, maar dat kan zomaar gebeuren dat die komen. Als dan het vast ligt tussen God en jou, dan is dat zo'n geweldige zegen en een voorrecht. Dat is een wijs advies. Maar na afloop kwam er een broeder naar me toe. En hij zei, u heeft een krachtig appel gedaan aan de jongeren. Hij zegt, en daar zeg ik van harte amen op. En dat onderschrijf ik van hele harte. Hij zegt, maar weet u waar ik wel eens mijn zorgen over heb? Niet alleen over de jeugd, maar vooral over de slapende generatie. Ik zeg, dat vind ik interessant, wat bedoelt u? En ik voelde wel een beetje aan wat hij bedoelde. Hij zegt, nou, laat ik het gewoon maar zeggen. Hij zegt, de generatie van 50 plus zo, die misschien nog wel kerkelijk is, misschien nog wel verbonden is aan een of andere gemeente, maar die geen brandend hart meer hebben voor de Heer Jezus. Die zo getekend en gevormd zijn door het leven, zoveel hebben meegemaakt en uiteindelijk leven vanuit frustratie en teleurstelling. En als ik heel eerlijk ben, geldt natuurlijk niet voor Veenendaal, maar als ik heel eerlijk ben, dan kom ik het wel tegen in mijn omgeving, ja. Heel veel ouderen die zich bij het ouder worden laten leiden door de frustratie die ze door de jaren heen hebben opgedaan. Door teleurstelling in mensen, omstandigheden, kerken, voorgangers, noem heel het lijstje maar op. Moeilijke omstandigheden, gefrustreerd en verwrongen. En nog wel hun plaats innemen, maar als ik nou zeg, heeft u nog een brandend hart? Dat ze dan zeggen, moet ik eens een boekje open doen. En dat ze eigenlijk willen aangeven, ja, ik heb reden om te zijn zoals ik nu ben. Toen zei deze broeder, ik laat de prediking van vanmorgen over prediker 12 helemaal staan. Maar zou u eens na willen denken over een preek voor de slapende generatie? U zegt, ja, dat zijn die mensen buiten de kerk zeker, die niet geloven. Die niks met de kerk te maken willen hebben. Nee, daar heb ik het niet over. Ik heb het over die mensen binnen de kerk. En waar wordt de eindtijd door gekenmerkt? U kent al die brieven toch of niet? Die kennen jullie uit je hoofd. Maar het kenmerk van de overgrote deel van hen die zich christen noemen, zal lauwheid zijn en ingezonkenheid. Nou, ik wil u vanavond bepalen bij een man die allerminst lauw was toen hij ouder werd. U raadt het al wie het is. Caleb. We gaan lezen, Jozua 14, vers 6. En ik hoop niet dat ik morgen allerlei mails krijg, maar dat u uw leven toetst. Hè? Dat u uw leven toetst. En dat u misschien wel zegt, ja, hoe durf je te zeggen? Maar dat u uw leven toetst, of u tot die generatie behoort. Of dat u zegt, nee, ik ken 20, 30, 40, 50 jaar de Heer, maar Jacques, mijn toewijding is niet afgenomen. Maar naarmate dat we dichter bij de komst van de Heer Jezus komen, en dat blijde vooruitzicht dat steeds dichter naar me toe komt, de zaligheid is ons nu toch nader, of niet? Nou, die mate neemt mijn toewijding ook toe. Dat hebben we nodig. Nou, ik vind het een indrukwekkend stuk. Lees met me mee vers 6. Jozua 14. Toen kwamen de nakomelingen van Juda bij Jozua in Gilgal. En Caleb, de zoon van Jefunne de Keneziet, zei tegen hem, u weet zelf van het woord dat de Heere tegen Mozes, de man Gods, over mij en over u gesproken heeft in Kades Barnea. Ik was 40 jaar oud toen Mozes, de dienaar van de Heere, mij vanuit Kades Barnea uitstuurde om het land te verkennen. En toen ik hem verslag uitbracht, zoals het in mijn hart was. Maar mijn broeders, die met mij opgetrokken waren, deden het hart van het volk smelten. Ikzelf echter volhardde erin de Heere mijn God na te volgen. Toen zwoer Mozes op die dag, het land dat uw voet betreden heeft zal voor eeuwig voor u en voor uw kinderen tot erfelijk bezit zijn. Omdat u erin volhard hebt de Heere mijn God na te volgen. En zie, nu heeft de Heere mij in het leven behouden zoals hij gesproken heeft. Het is nu 45 jaar geleden dat de Heere dit woord tot Mozes gesproken heeft. Toen Israël door de woestijn trok. En nu zie, ik ben vandaag 85 jaar oud. Nou, de volgende tekst die moet u onderstrepen in uw Bijbel. Ik ben vandaag nog even sterk als ik was toen op de dag toen Mozes mij uitstuurde. Zoals mijn kracht toen was, zo is mijn kracht nu. Om te strijden en om uit te gaan en om in te gaan. Nu dan, geef mij dit bergland, waarover de Heer op die dag gesproken heeft. U hebt zelf immers op die dag gehoord dat daar de Enakieten waren en grote versterkte steden. Misschien zal de Heer met mij zijn, zodat ik hen verdrijf, zoals de Heer gesproken heeft. Toen zegende Jozua hem. En hij gaf Caleb, de zoon van Jefunne, Hebron als erfelijk bezit. En daarom werd Hebron voor Caleb, de zoon van Jefunne, de Keneziet, tot erfelijk bezit tot op deze dag. Omdat hij erin volhard had de Heere te volgen, de God van Israël, de God van Israël na te volgen. En de naam van Hebron was vroeger de stad van Arba, die een groot man was onder de Enakieten en het land rustte van de strijd. Tot zover. Ik was er dus vorige week zondag van overtuigd, en nog, dat de jeugd een krachtige aansporing nodig heeft en een appel nodig heeft. Om de Heere te zoeken in de dagen van hun jongelingschap, in je krachtige jaren. De jaren van de jeugd zijn toch vaak de jaren van onbezorgdheid. Over het algemeen, alhoewel ik nu met een gezin te maken heb, met een meisje van 6, 7, met een tumor in haar hoofd. Dus zelfs de jeugd is al niet gegarandeerd onbezorgd. Maar ze hadden een appel nodig. Maar de afgelopen week, mede door die broeder, ben ik bepaald dat in deze laatste dagen niet alleen de jeugd erbij geroepen moet worden, maar dat ook de oudere generatie opgewekt moet worden. En niet moet leven bij het verleden. En ik vrees dat er ook onder u zijn die voortdurend in het heden leven, vanuit het verleden. Dus hun verleden bepaalt de manier hoe zij vandaag leven. Of ze het zien zitten of niet. Of ze opgewekt zijn of niet. En heel veel mensen gaan of voort van klacht tot klacht of van kracht tot kracht. En wat ik in één keer ontdekte van de week is dat wij de jeugd wel een appel mee kunnen geven. Maar wat gaat er van de oudere generatie vandaag uit? Wat zien uw kinderen en uw kleinkinderen, even los van of ze ergens aan doen of niet, maar wat zien ze van Gods kracht in uw leven? Daar gaat het om, toch? Zo belangrijk. Nou, Caleb is een man die verschil maakte en bepaald niet hoorde bij de slapende generatie. Integendeel. En mijn gebed was in de voorbereiding: geef mij een dubbel deel van deze godsman. Die volhardde tot het einde. En we gaan ook kijken naar de impact van deze man op het volk. Caleb, hij behoorde tot de stam van Juda. Nou, jullie zijn thuis in de Bijbel en weten dat dat de koninklijke stam was. Daar kwam David uit voort en uiteindelijk de Messias, de Heer Jezus in de volheid van de tijd. En nu is het interessant, we lezen over Caleb zelf helemaal niet zo heel veel in de Bijbel. Google er maar eens op zijn naam, je komt niet zo heel veel tegen. Weinig schriftgegevens over deze man. Maar weet u wat nou het mooie is? En zoiets kan mij enorm bemoedigen. Dat wat er over hem geschreven staat, getuig van Gods kracht en Gods genade in zijn leven. Ik weet niet wat de mensen in Veenendaal of omstreken van u zeggen. Welke verhalen de ronde doen. Nou, het maakt niet zoveel uit of er nou veel of weinig over u gesproken wordt. Maar mijn vraag aan u is, wat er over u gezegd wordt, getuigt dat van Gods kracht en genade in uw leven? Het gaat niet om grote verhalen. Niet het vele is goed, maar het goede is veel, ook als het gaat om ons geestelijk leven. En het is wel eens goed, ook in een Maranatha-kring, om eens goed in de spiegel te kijken. Ik weet niet of u, ik heb het niet gekend, maar ik heb heel veel bandjes geluisterd vroeger van dominee Jacques van Dijk. Hebben sommigen wel eens van gehoord. Een beetje humoristische man, dat sloot wel bij me aan. Maar Jacques van Dijk zei, kijk, een christen, dat is geen ruiten kijken, maar is een spiegel kijken. Kijk, door een ruit zie je hoe dik een ander is en hoe slecht hij is. Terwijl je misschien zelf even dik bent. Maar als je nooit in de spiegel kijkt, dan doe je die ontdekking nooit op. En dan heb je het altijd over een ander. Vanavond gaan we in de spiegel kijken. En dat doen we door middel van het leven van Caleb. Over zijn leven niet zoveel bekend. Maar wat er geschreven staat, getuigt van Gods kracht en genade in zijn leven. Nummer 14 vers 24, daar spreekt God over hem. Mijn knecht. Mijn dienaar. Nou, dat is de grootste eretitel die een mens kan krijgen in zijn leven. Ik heb het elders ook wel eens gezegd. Ik kan niet roemen in titels die ik heb. Ik ben geen meester in de recht. Ik ben geen dokter in de theologie. Ik ben geen dokter anders. Ik heb geen titels. Ik heb ook geen geld. Maar wat een zegen. Ik bedoel het oprecht. Dat als mijn kinderen straks bij mijn graf staan. En zeggen mijn vader had geen titels. Dat klopt. Maar het was wel een man die de wil van God heeft uitgediend hier op aarde. Broeders, zusters, waar leven we voor? Leven voor de eer en de instemming van mensen op deze wereld, die wereld die voorbij gaat? En alles wat in die wereld is? Of leven we op deze wereld om de wil van God uit te dienen? Zodat het getuigenis straks zal zijn over ons leven, wel gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig ben je getrouw geweest. Over veel ga ik je stellen. Komt in. Is toch geweldig of niet? Waar leeft u voor? Ik geloof dat Caleb leefde voor de instemming van God over zijn leven. Wat betekent zijn naam trouwens? Hond. Nou, dat is zeker in het oosten natuurlijk niet echt een naam waar je punten mee scoort, om het even populair uit te drukken. Hè, in het oosten had een hond bepaald geen hoge positie, laten we het dan maar zo zeggen. Toch was zijn naam wel zo. En ik las wat moois bij Spurgeon. Dat is mooi, die man die kon beeldend schrijven, prachtig. Spurgeon zegt dit, vind ik zo mooi. Hij zegt, evenals een ongepolijste oester, toch die onschatbare parel in zich draagt, zo bedekt de ruwheid van het uiterlijk voorkomen vaak de innerlijke waarde. Is dat niet mooi? Ik zal hem herhalen. Evenals de ongepolijste oester toch die onschatbare parel in zich draagt, zo bedekt de ruwheid van het uiterlijk voorkomen vaak de innerlijke waarde. En dat is ook de kern en de sleutel en het geheim van het leven van Caleb. Ik weet niet hoe u heet. Ik ken uw achtergrond niet. Ik weet niet wat uw naam is. Misschien heeft het helemaal geen betekenis. Maar wat we zien is dat Caleb niet het verschil maakt door zijn naam, ook niet door zijn achtergrond, ook niet door de grote verhalen die de ronde doen, maar dat Caleb verschil maakt door zijn geest. Daar ga ik u straks wat meer over vertellen, dat is belangrijk. En deze uitspraak van Spurgeon geldt dus ook door hem. Caleb's gezindheid, zijn houding, zijn gerichtheid, zijn focus maakte uiteindelijk het verschil. Want we leren Caleb kennen als de man die God volkomen gehoorzaamde en de Heere volkomen trouw bleef. Maar er is nog een uitdrukking, je kan veel kenmerken van een hond opnoemen, maar er is een gezegde over een hond, wat wij ook wel gebruiken. Zo trouw als een hond. Nou, iets van die trouw is openbaar gekomen in het leven van deze godsman. Hij was trouw, hij was aanhankelijk. En nogmaals, misschien heb je niet zo'n mooi verleden, niet zo'n mooie naam. Maar waar gaat het om vanavond? Ook als Maranatha-kring. Wat is onze levensopenbaring? Weet je, veel mensen schuilen achter theologie en leerstellingen. Dat is hun masker. Daar voelen ze zich veilig achter. En zodra je maar iets te dicht bij het hart komt, dan krijg je tegenwerping en vijandschap. Maar Spreuken zegt het, 23 vers 26, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Spreuken 4 vers 23 zegt, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Broeders, zusters, laat het diep tot je doordringen. Wandelen met God, ook in de eindtijd. En dat trouw en volhardend is geen zaak van je naam. Ook niet van dogmatiek of theologie. Volhardend volgen is in de eerste instantie ook geen zaak van een kerk. Of een stichting of een beweging. Maar een zaak van je hart, van je innerlijk. God ziet het hart aan. Mag ik eens vragen, is uw hart vanavond oprecht voor God? Leeft u in het licht met Jezus? Want dat is nodig in deze laatste dagen. Niet of dat u het allemaal mooi kan verwoorden, misschien kunt u dat helemaal niet. Maar dat uw hartsgesteldheid oprecht is. Dat u transparant bent tot op het bot. Dat. Ik heb vanmorgen op een andere plaats gezegd. Zou u ervan schrikken? Nee, ik heb het anders gezegd. Is het voor u een schrikbarende gedachte? Dat God uw gedachten kent. Stel voor dat uw gedachten op deze witte muur geschreven worden. Uw gevoelens. Uw verlangens. Uw idealen. Zou u dan rustig blijven zitten? Of zou het schaamrood u naar de kaken stijgen en u denkt, ik wil het liefst zo snel mogelijk hier weg. God kent uw gedachten. U kunt ze voor mij verbergen. En misschien wel voor uw man of voor uw vrouw of uw omgeving. Maar God kent uw gedachten. Maar ik heb ook gezegd, voor mij is het een bevrijdende wetenschap. Dat God alles van mij weet. Want ik kan soms mijn diepste gevoelens niet verwoorden. Soms genees aan mijn vrouw. Echt die hele diepe gevoelens dat je naar woorden zoekt en zegt, hoe moet ik het verwoorden? Maar wat een zegen, wat een vrijheid, dat de Heer mijn gedachten van verre kent. Dat geeft zo'n vrijheid, want hij kan in al die dingen die mij in mijn diepste bestaan bezighouden, hij kan daarin voorzien. En dat geeft zoveel rust. Nou, Caleb, zijn innerlijk, zijn geest maakte het verschil. Ik ga niet heel de geschiedenis uitleggen, schrijf maar op, nummer 13, nummer 14, kunt u straks onder de koffie rustig nalezen. Daar lezen we die geschiedenis dat het land Canaan even terug al beloofd was aan Abraham, maar nog wel ingenomen moest worden. Nou, uit elke stam werd een man uitgezonden, om het zo te zeggen, en zij vormden de 12 verspieders. Die geschiedenis van de verspieders leest u in die hoofdstukken. Maar waar het me nu even om gaat, want ik geloof dat dat vandaag echt heel actueel is. Als je nou naar Caleb gaat kijken en naar Jozua en die 10 aan de andere kant zet, dan zou je kunnen zeggen, ja, ik denk dat er verschillen waren. Dat Jozua en Caleb dingen wel gezien en gehoord hebben die 10 niet gezien en gehoord hebben. En andersom, begrijp je wat ik bedoel? En daardoor komen ze tot een verschillende conclusie. Maar ik moet u uit de droom helpen. Al deze 12 mannen hadden een aantal overeenkomsten. De eerste was, zij waren leiders en stonden in aanzien binnen hun stam. Dus blijkbaar hadden ze een positie verworven dat ze een bepaalde bekwaamheid hadden of gaven hadden of wat dan ook. Maar ze waren in aanzien binnen hun stam. En zij werden uiteindelijk de verspieder van die stam. Afgezonderd om het zo te zeggen. Dat 1. 2. Al die 12 mannen, die hadden allemaal de versterkte steden gezien. En ze hadden allemaal die enorme grote mensen gezien, die reuzen. Dat hadden ze met hun ogen gezien, alle 12. En ik hoop dat u het toepast, hè, naar vandaag. De reuzen in uw leven. De versterkte steden waar u tegenop ziet, waar jij tegenop ziet. En zeg, ik heb geen kracht om ze te overwinnen. En geloof me, troost me met die gedachte. Ik heb ook mijn versterkte steden. En ik ben zelf groot, maar ik heb nog grotere mensen voor me, waar ik in de geestelijke strijd soms enorm tegenop kan zien. Dus dat hadden ze ook gemeenschappelijk. Wat nog meer? Nou, wat ze ook gemeenschappelijk hadden, dat was hun achtergrond. En dat was een achtergrond van slavernij. Dus al die 12, die wisten wat het was om onder harde hand te leven. Maar ze hadden ook de almachtige hand van God gezien, die ingegrepen had en die de onderdrukking van zijn volk zag. En dat ging hem aan het hart. En hij zei, ik zal. En op dat machtswoord moest uiteindelijk ook de farao buigen. En het volk is uitgeleid. Dus deze mannen, ze wisten van de nood en de onderdrukking en de moeite van de slavernij. Maar ze wisten ook wat de hand van God vermag. Dus ze hadden krediet kunnen hebben op hun God, of niet? Ze hadden het gezien. Met de ogen gezien, met de handen getast. Nou, dat zou toch iets in je moeten bewerken van, ja, op hem kunnen we aan. Hij is een God van wonderen. Maar pas het even toe in uw eigen leven. We kunnen allemaal toch wel van een wonder spreken in ons leven, of niet? Sowieso het wonder van genade, hoop ik. Het ingrijpen van God. Als hij niet 16 jaar geleden had ingegrepen, was ik reddeloos verloren. Maar hij greep in en hij zet stil. Getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En daarna kan ik van nog veel meer dingen vertellen. En ieder van ons, maar ik denk dat we het te vaak vergeten. En misschien er echt niet op gericht zijn. Maar wonderen in ons leven, die zijn bepalend voor hoe we in de toekomst leven. Dat zie je vaak ook in de psalmen. Psalm 78 uit mijn hoofd. Waar je ziet dat Israël wordt gewezen op de grote daden van de Heer in het verleden. Zodat ze hun hoop op God zouden stellen. Wij hebben thuis een bakje. En daar doen we alle wonderen in. Alle zegeningen die ons te binnen schieten en die die jongens verzinnen. En toen hebben we afgelopen oudejaarsavond, toen hebben we dat bakje geopend. Om gewoon eens terug te kijken. Het leven gaat zo snel en je vergeet ook je zegeningen. En ik kom altijd mensen tegen die zeggen, ja, het glas is half leeg. Ik klaag altijd. Maar als je dat eens doet, misschien een tip, krijg je gratis mee, kost niks. Maar dat je het eens opschrijft. En toen gingen we aan het einde van het jaar dat eens bekijken. En toen raakten we in verwondering. En kwamen in aanbidding. Voor wie? Voor hem die gezegd heeft, ik ben die ik ben. Ik ben een God van trouw en ik verander nooit. Met welk doel? Dat we in het komende jaar ons vertrouwen op God zouden stellen. Hadden deze mannen ook kunnen doen. En dan de laatste overeenkomst. Al deze 12 mannen, luister goed. Ze kenden de belofte van God met betrekking tot het beloofde land. En hadden met hun eigen ogen dat land gezien. Overvloeiende van melk en van honing. Nou, je zou toch zeggen, na alles wat je hebt meegemaakt. En die belofte van God in de hand. En het met eigen ogen gezien. Dat je zegt, mannen, we gaan met z'n 12 ervoor. Maar het tegendeel is waar. En weet u wat het gevaar is vanavond? Dat u nu luistert en misschien niet meer aandachtig luistert omdat u de geschiedenis kent. Maar de vraag is niet of u deze geschiedenis kent. De vraag is bij welke groep u hoort en welk leven u openbaart.
Want nu zien we twee conclusies. Ondanks hetzelfde uitgangspunt van de 12 verspieders volgen twee verschillende conclusies. Twee verschillende verslagen. 10 verspieders trekken een conclusie van ongeloof en slechts 2 verspieders een conclusie van geloof. En dit is wat we vandaag ook in onze wereld zien voltrekken. De minderheid, de rest, het overblijfsel, hoopt op hoop tegen hoop dat God zijn belofte zal gaan vervullen. Die houden daaraan vast. Die hebben meer vrees en ontzag voor God dan dat ze dat hebben voor mensen. Ik steun op God mijn toeverlaat. Dies heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad. Zijn tent zal veilig wezen. Deze splitsing, deze schifting is vandaag aan het plaatsvinden. En ik kan het u vertellen, toen ik 16 jaar geleden tot geloof kwam, ben ik met een hele groep begonnen. Maar de eerste beginnen al af te haken. En ik ga niet met u de discussie aan of er afval de heilig is. Dat mag u allemaal uitzoeken thuis. Maar feit is wel dit. Die hetzelfde hebben gehoord. Dezelfde samenkomst hebben bezocht. Dezelfde godsmannen en godsvrouwen hebben ontmoet. Die hetzelfde enthousiasme hadden als ik. Maar die afgehaakt zijn. Vanwege teleurstelling in personen, in kerken, in omstandigheden. En zeggen, als dit het leven met de Heer is, dan hoeft het van mij niet meer. Geef mijn portie maar aan Vicky. Ik ben er helemaal klaar mee. En nog een stapje erger. Ze waren het eerst met je eens. Ze deelden dezelfde visie, dezelfde principes. En als je die nu met ze deelt, dan leggen ze het probleem bij jou neer. Ik weet niet of je het herkent, misschien ben ik de enige. Maar dit is wat ik om me heen zie gebeuren. En dit is precies wat er hier gebeurt in Jozua 14. En daarom is het een boodschap voor vanavond. Naast Jozua behoort ook Caleb tot die groep van 2. Ik heb het gezegd, een minderheid. Een gelovig overblijfsel. Toen en vandaag. Maar dat hoeft ons niet te ontmoedigen. Want ik zie dat dat door de geschiedenis heen een werkelijkheid is. Blader even met mij naar nummer 14. En daar moeten we rekening mee houden. En ik wil je vanavond bemoedigen en aansporen om niet te leven bij dat wat zichtbaar is. Maar om te leven bij de woorden van God. Ik moet het anders zeggen, om te leven uit het karakter van God. Maar daar kom ik zo nog op. Wat lezen we in nummer 14 vers 24? Maar mijn dienaar Caleb, omdat in hem een andere geest was en hij erin volhard heeft mij na te volgen, hem zal ik brengen in het land waar hij geweest is en zijn nageslacht zal het bezitten. Caleb maakte verschil door zijn geest, door zijn gezindheid, door zijn focus, door zijn gerichtheid. De geest die hier bedoeld wordt is niet zozeer de Heilige Geest. Maar het gaat om die gezindheid, die focus, die houding die Caleb had. Daarmee maakte hij verschil. En nu ga ik 3 dingen noemen wat kenmerkend is voor die gezindheid. En wellicht herken je het uit in je eigen leven. Wat is nou kenmerkend als deze gerichtheid de uwe is, de jouwe is, de mijne is? Nou, kenmerkende van Caleb is allereerst dit. En dit is misschien wel het fundament van ons geloof. Caleb was gericht op het karakter van God. Lees maar nummer 14 vers 8 en vers 9. Dat is het geheim van hem. Ik kom zo nu en dan in een sportschool in de week. Misschien ziet u het niet aan me, maar dan hou ik mijn conditie een beetje op peil. Want ik geloof, dat geef ik maar gratis mee als een tip, als je lichamelijk fit bent, dan heb je meer uren de kracht om de Heer te dienen. Dat geloof ik echt. Dus het is belangrijk dat je lichamelijk fit bent. Dan kan je toegewijd aan hem leven. En dan zie ik bij die sportschool wel eens van die jongens, die staan allemaal voor die spiegels en te kijken hoe het al groeit allemaal en zo. En misschien ook een beetje in de lach. Maar sommige mensen die zetten Caleb neer als zo'n persoon. Dus Caleb was een man met spierballen, met kracht, die wist het. Maar dat was niet het geheim van zijn leven. Het geheim van een christen zit niet in de allereerste plaats aan de buitenkant. Daar kan je indruk mee maken op mensen. Maar God ziet het hart aan. Dus het geheim van Caleb zat binnenin. En binnenin zijn hart Zijn gezindheid, zijn focus. Hij was gericht op het karakter van God. Ik ben die ik ben. Zo had hij zich geopenbaard. En dat is fundament. De geest van Caleb, toen en vandaag, begint met het benoemen van en het vertrouwen op het karakter, op het wezen van God. En Caleb was zo onder de indruk van wie God is, dat hij niet anders kon doen dan zijn vertrouwen op hem stellen. En dit is belangrijk in de christelijke gemeente vandaag. De apostel Petrus zegt, was op in kennis en genade van de Heer Jezus Christus. Waarom zegt hij dat? Omdat de Heer Jezus, zijn leer en zijn leven, dat is de openbaring van wie God is. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Dus naar de mate dat wij groeien in kennis en genade van de Heer Jezus, krijgen wij een dieper inzicht in het karakter van God de Vader. En naar de mate dat ik iemands hart beter leer kennen, naar die mate geef ik me ook vrijmoediger aan die persoon over. Omdat ik hem door en door ken. En het is een beproefde waarheid dat hij absoluut betrouwbaar is. Iemand die je niet zo goed kent, daar wil je wel nader kennis mee maken, maar je bent nog niet zo vrijmoedig om alles aan hem uit te besteden. Begrijp je wat ik bedoel? Maar Caleb was zo gericht op het karakter van God, even los van die reuzen en die versterkte steden, dat hij zei, u bent de absoluut betrouwbare, dat. En dat is het geheim van alle gelovigen door de jaren heen, door de geschiedenis heen. Vanaf het begin tot op deze dag. Het karakter van God. En daarom moet het in de christelijke gemeente gaan over het karakter van God. Daarom spreek ik graag over Gods heiligheid. Zijn rechtvaardigheid. Zijn barmhartigheid. Zijn genade. Zijn goede tierenheid. Dat zijn karaktereigenschappen die we uiteen moeten zetten, die we moeten overdenken en bestuderen. Zodat er als vanzelf die overgave komt. Als u zo bent, dan geef ik me restloos over aan u. Want er is niemand zoals u. En als daarom de prediking niet meer gaat over de Heer Jezus Christus, dan moet je zo snel mogelijk vertrekken. Want dan gaat het niet meer over het vaderhart van God. Want hij is de openbaring van wie de Heere God is. Begrijp je wat ik bedoel? En naar de mate ik mag groeien daarin, hecht ik me ook vaster en vaster in het fundament. En dat is mijn zekerheid. In dat fundament ligt mijn behoud. Hey, Johan Schep die heeft me geleerd. Er zijn mensen, misschien heb ik dat eerder genoemd. Er zijn mensen die geloven in dun ijs. Maar die zakken er toch mooi doorheen. Die hebben groot geloof in dun ijs. Maar je hebt ook mensen die hebben klein geloof in dik ijs. Nou, die komen aan de overkant, toch niet? En daar gaat het om. En de dikte van het ijs, dat is het karakter van God en alles wat daarbij hoort. En het staat even los van de grootte van mijn geloof. Daar mag ik in groeien. Daar mag ik in groeien. Dat mag sterker worden, verdiept worden. Maar dat was kenmerkend voor het, de gezindheid, de geest van Caleb. De gerichtheid op het karakter van God. Nou, dan ga ik naar het tweede kenmerk. Dat sluit hierbij aan. Geloof is de sleutel. Het zijn basiswaarheden. Maar als u dit eigen maakt en hieruit leeft, dan heeft u de vreugde en de blijdschap. Geloof is de sleutel tot het verkrijgen van de inhoud van de belofte. Ik vind dat altijd mooi. Maarten Luther heeft daarover gezegd. Je moet zo hard op de noot slaan totdat de vrucht eruit komt. Bent u zo werkzaam met de belofte van God? Caleb was zo gericht op wat God beloofd had. Daar hechtte hij waarde aan. En niet over het verslag van die 10. Want dat ontmoedigde. Het deed het hart van het volk smelten. Broeders en zusters, wat bewerkt ons geloofsleven in onze omgeving? Laten wij harten smelten? Of wakkeren wij het geloof aan met, in hen met wie wij leven? Begrijp je wat ik bedoel? Het is niet om het even bij welke categorie u behoort. Het plaatje wat mijn kinderen van de Heere God hebben, dat is vooral hoe ik met hem leef. Welk beeld laat ik daarvan zien? Wat betekent het om met God te leven? Om de Heer Jezus persoonlijk te kennen? Dat is wat wij doorgeven. Wat laten wij na? Nou, Caleb, hij geloofde. Dat was de sleutel tot het verkrijgen van de inhoud. Want het land moest nog ingenomen worden. Caleb stond op de vervulling van Gods belofte en strekte zich daar dan ook naar uit. En dat met gevaar voor eigen leven. Want wat staat er in nummerie 14? Misschien bent u daar nog, anders lees ik het voor. Toen ze dit geloofsgetuigenis gaven. En wat is dat? Vers 8 van nummerie 14. Als de Heere ons genegen is, zal hij ons dat land in dat land brengen. En hij zal het ons geven. Een land dat overvloeit van melk en honing. Als de Heere ons genegen is. Maar wat was het gevolg? Vers 10. Toen zei heel de gemeenschap dat men hen met stenen moest stenigen. Maar de heerlijkheid van de Heere verscheen in de tent van de ontmoeting voor al de Israëlieten. Het is alsof de heerlijkheid van God neerdaalt en als een bescherming afdaalt vanuit de hemel. En deze godsmannen veilig zijn en niet geraakt worden door de steen, om het zo te zeggen. Ze wandelen door geloof. En velen van u kennen dat oude lied wel. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis, zeker. Broeders en zusters, hoe houden we een brandend hart? Door niet te leven bij datgene wat we zien. Ik zie ook de gebrokenheid wel. Ik kan er een uur over vertellen. Ik heb ook mijn reuzen en mijn versterkte steden. Maar dat is niet waarbij ik leef. Ik leef uit de belofte van God die in Christus Jezus ja en amen zijn. En voor velen is dit veel te eenvoudig. Maar ondertussen beoefenen ze het niet. En missen dus de vreugde en de blijdschap en de vrede in hun hart. Maar het is de sleutel. En het is zo geweldig. Allereerst de gerichtheid op God. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. En ik leef door geloof. Het gaat straks over in aanschouwen. Maar in deze bedeling wordt mijn leven gekenmerkt door geloven. Dat is leven uit de belofte van God. Roep mij aan in de dag van je benauwdheid. En ik zal je eruit helpen. En ik eigen me die belofte toe. En ik zeg, Heere God, u heeft het gezegd. En ik klem het vast aan mijn hart. Ik sluit het in mijn hart. En ik zie rijkhalsend uit naar de vervulling van die belofte. Leeft u zo? Dat is leven door geloof. En of u dat fijn vindt of niet, maar daar wordt deze tijd door gekenmerkt, door dat leven. Maar ik kan u ook dit zeggen, wie op God hoopt, wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. En als je dat gaat ontdekken, het karakter van God en het geloof als sleutel, dan durf ik u te zeggen, dan versmelten al die indrukwekkende figuren van deze wereld als sneeuw voor de zon. Want hij is de unieke, de ongeëvenaarde. Hij was er al van eeuwigheid en hij zal er tot in alle eeuwigheid zijn. En dan het derde kenmerk van deze gezindheid. En dan ga ik langzaam aan een beetje afronden. Derde kenmerk is, deze geest, dat is een hele belangrijke, die gezindheid van Caleb, die wordt ook beproefd. En u zegt, hé, dat herken ik ook in mijn leven. En hoe weet ik dat zo? Nou, kijk, geloof en geloofsgehoorzaamheid worden altijd beproefd. Kijk, als er in ons leven geen geloof is, dan is er vaak ook weinig beproeving. Want er is niks om te roven, om het zo te zeggen. Er is niks. Maar juist als daar iets is om te roven of om verdiept te laten worden, dan is daar die beproeving. Begrijp je wat ik bedoel? Het raakt me altijd, Deuteronomium 8 vers 2. God beproefde zijn volk om te zien wat er in hun hart, in hun innerlijk was. In hun geest was. En luister goed. Nu zou je denken, als Jozua en Caleb de woorden van God meer geloofd hebben dan de woorden van mensen en datgene wat ze zagen, dan zou je toch zeggen, geef ze een time-out. Laat ze niet door die woestijn gaan, toch? Die mannen waren zo gelovig, goed getuigenis, hebben het opgenomen voor de eer van God en voor zijn woord. Geef ze een soort van time-out, zouden we vandaag zeggen. Even eruit en laat dat volk dan door de woestijn gaan en later voegt u ze op de een of andere manier er wel bij. Beetje menselijk gedacht natuurlijk, begrijp ik wel. Maar God spaarde hen niet voor de woestijn. En dat is ook belangrijk om te beseffen vandaag. Deze godsmannen zijn 40 jaar ook door de woestijn gegaan en de Heere beproefde hun harten. Om te zien wat erin was. En dat herkent u misschien wel. 40 jaar lang, schrik niet, voor elke dag dat ze in het beloofde land waren geweest, een jaar,
40 jaar lang moesten de goede lijden onder de slechte, om het zo te zeggen.
En Jozua en Caleb, ze zijn daar ook geweest. Ze hebben woestijnervaringen gehad. Herkenbaar in uw leven?
En nou komt eigenlijk pas de diepte van de boodschap. Want dat stukje wat ik las uit Jozua 14, daar gaan we zo naartoe. Dat is na die reis. Dat is na die reis. Misschien zegt u, ja, dat was zeker net toen ze aankwamen. Toen ze al die complimenten kregen en zo. Nee. Dat was na die reis. Toen ze dat land binnenkwamen. En dat is belangrijk om vanavond te onderstrepen. Want dat maakt het wonder alleen maar groter. Het ware geloof wordt altijd beproefd. En waar weet ik dat door? Nou, het volk dat mopperde, was ongehoorzaam en hoereerde ook met regelmaat af. Ze dienden de afgoden. En daar wandelde Caleb en daar wandelde Jozua, waar of niet. En deze mannen hebben dat ook gezien. Maar luister goed. Van Caleb staat in nummer 14 vers 24 dat hij volhard heeft tot het einde. En deze mannen hebben dat allemaal aangehoord en hebben dat allemaal met hun ogen gezien. Mijn opa zei altijd, een mens moet een hoop aanhoren als het niet doof is. Nou, daar had hij gelijk in. Maar dat gold ook voor hen in de woestijn. Wat is er door deze mannen heen gegaan? De rechtvaardige Lot die kwelde zijn ziel, waar of niet? Kan je heel veel van zeggen, heeft hij de goede keus voor afgemaakt? Dit laat er staan. Hij kwelde zijn rechtvaardige ziel. Herkent u dat leven? Als je tot die rest, tot die twee behoort. En je leven wordt gekenmerkt door de gerichtheid op God. De sleutel van je leven is het geloof in de belofte van God. Dan wordt dat geloof ook beproefd. En dan ken je iets van die kwelling in je rechtvaardige ziel. Als je je ogen niet dicht hebt in deze wereld waarin wij leven. En luister goed. Niet de onkerkelijke wereld, maar ook in de kerkelijke wereld. Je kwelt je ziel. Door alles wat daar plaatsvindt onder het mom van christenheid. Schrikbarend, angstaanjagend, confronterend. Het geeft zorg voor je kinderen en voor je kleinkinderen. Maar toch geloof ik echt met Jeremia, laat de vreugde van de Heer je kracht zijn. En ik zie al die dingen ook wel. En ik ervaar de gebrokenheid aan de lijve soms. Maar ik blijf gericht op de levende God. Caleb en Jozua, ze wandelden te midden van een mopperend, ongehoorzaam en afgodisch volk soms. En ik visualiseer een beetje, vergeef het me. Maar bedenk dit. Dat er een hele generatie is weggevallen door de dood. Ze wandelden naar dat land en toen viel die weg. En toen viel die weg. En toen viel die weg. En toen kwam die om. En Jozua en Caleb, ze werden ouder. Maar ze wandelden door, waar of niet? Ik zie het voor me. En misschien bent u er helemaal niet mee eens, maar dat maakt me eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Ik geloof dat kinderen wel eens de vraag stelden. Papa, mama, hoe komt het dat ome Caleb maar doorloopt? En ome Jozua, zij lopen door. En die is al overleden en die... Dat was een pijnlijke vraag. Want toen kwamen ze op de kern van het probleem. Ome Jozua en ome Caleb geloofden God op zijn woord. En ze zullen binnengaan. Was dat het enige? Dat was het enige, maar ook het meest cruciale. Want ongeloof maakte toen en maakt vandaag God tot een leugenaar. Er is geen grotere zonde dan de zonde van ongeloof. Hoe degelijk die ook wordt weggeredeneerd. Het is de meest gruwelijke zonde. Omdat ongeloof uiteindelijk, zeggen we natuurlijk niet openlijk, God tot een leugenaar maakt. Hoe is het in uw hart? U zegt, ik had eigenlijk een beetje meer een Maranatha-boodschap verwacht vanavond. Nou, dit is Maranatha, Jezus komt. Dit is Maranatha, hebt u nog een brandend hart? Of heeft u theoretisch alles op orde? En zegt u, nou, ik zal na de preek eens even stevig aanspreken, want dat punt en dat punt en dat punt, daar vraag ik u naar. Ik vraag u, heeft u een brandend hart voor de Heer? En is uw hart, wat toewijding betreft, opgewassen in kennis en genade van de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. U weet misschien veel meer wat betreft de theologie dan ik.
Ik zegen u daarmee oprecht. Maar de vraag is, is ons hart oprecht voor God? Want hij of zij is mijn broeder of zuster die daar doet de wil van mijn hemelse Vader. Het komt aan op de praktische toewijding in ons leven. En als die daar is, dan is beproeving ook ons deel. Ik ga afsluiten met Jozua 14. Dit waren de drie kenmerken. Dus beproeving is heel vaak juist een bewijs dat de Heere wil kijken, wat is er in ons hart? Is je hart nog oprecht voor God? Blijf je volharden tot het einde? Dus gerichtheid op het karakter van God, geloof als sleutel tot het verkrijgen van de inhoud van de belofte, en deze gezindheid brengt ook beproeving met zich mee. Dat waren de kenmerken, maar wat zijn nu de vruchten? Nou, die hebben we hier gelezen uit Jozua 14, kort daar nog even wat over. Ze raken in gesprek, zijn in het land aangekomen. Vind ik indrukwekkend, hè? Dan zie je Jozua daar staan, Caleb. Het is mooi als je een broeder of een zuster kent van 40, 50 jaar geleden. Misschien bent u wel in een beweging als Youth for Christ tot geloof gekomen of zo. En dan zeg je, Piet, ik ken je nog van 40 jaar geleden. Weet je nog, toen we ons overgaven aan de Heer Jezus. En nou zitten we hier, we zijn grijs geworden. Maar we zijn nog steeds toegewijd en de zaligheid is ons nu nader. Dat is mooi toch, als je elkaar daarin mag bemoedigen. Want andere verhalen zijn ook bekend, dat heb ik u net verhaald. Maar dat is geweldig. Nou, Jozua en Caleb, die hebben zo'n gesprek. En Caleb verhaalde nog, was 40 jaar oud toen Mozes me riep. Vanuit Kades Barnea mij uitstuurde. Nou, u kent het geschiedenis. En nu, vers 10. Nu heeft de Heere mij in het leven behouden. Alle eer gaat naar de Heere God. Hoor, dat zie je wel. Het gaat vanavond niet zozeer om Caleb. Maar die God van Caleb leeft nog. En daarom is het een geweldige bemoediging dit. Die in kracht niet heeft ingeboet. Maar die God is nog even krachtig en almachtig. Hij zegt, en zie nu heeft de Heer mij in het leven behouden zoals hij gesproken heeft. Mooi hè? Steeds zoals hij gesproken heeft. Met andere woorden, hij heeft gedaan wat hij gezegd heeft. Hij heeft zijn belofte vervuld. Hij praat niet zomaar in het luchtledige en zegt, oh ja. Nee, hij vervult heel trouw zijn belofte. En Caleb heeft het bijgehouden. We zijn aangekomen. We zijn er. We zijn in dat land vloeiende van melk en honing. En nou zou u toch zeggen, na gedane arbeid, 85 jaar, is het goed? Rusten. Maar tegendeel is waar. Lees maar even verder met me mee. Ik vind het indrukwekkende woorden. Het is nu 45 jaar geleden dat de Heer dit woord tot Mozes gesproken heeft. Toen Israël door de woestijn trok. En nu zie ik ben vandaag 85 jaar oud. En ik ben vandaag nog even sterk als ik was op de dag toen Mozes mij uitstuurde. Zoals mijn kracht toen was. Zo is mijn kracht nu. Om te strijden. En om uit te gaan. En om in te gaan. Nu geef mij dit bergland. Nou, 85 jaar. Wie van u is 85? Eén iemand. Broeders, dit is wat de kracht van God vermag. Ik geloof het echt. Die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernield worden. Niet van klacht tot klacht naar het einde. Maar van kracht tot kracht steeds voortgaan. Oh ja, zeker. Misschien dat de uitwendige mens dat daar het nodige aan gaat ontbreken en mankeren. Maar van binnen word ik vernield. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dit is het getuigenis van een man die 40 jaar geleefd heeft met een afhoererend volk, ongehoorzaam, mopperend, eigenwijs volk. En dit is het getuigenis na 40 jaar woestijnleven. Nou, wij vinden het al warm. Misschien twijfelde u of u heen moest gaan. Maar u bent er. 40 jaar door een woestijn. En dan dit getuigenis. Broeders en zusters, het is op mijn hart om dit aan u door te geven en aan mezelf. Brand ons hart zo voor de zaak van de Heere God vandaag. Deze wereld heeft behoefte aan Jozua's en Caleb's. En beseft dit, dat is niet een soort uitzonderlijk geslacht of zo. Een heel bepaald type mensen die je maar zelden tegenkomt. Ik geloof dat deze kracht permanent beschikbaar is voor een ieder die wil. En die vanavond zegt, Heere God, hier ben ik. De resterende tijd van mijn leven, ik weet niet hoe oud ik word, maar die is voor u en voor u alleen.
Ik leef niet meer voor titels. Ik leef niet meer voor eer en voor status en voor aanzien. Maar ik leef voor uw instemming. En ik wil dat aan het einde van mijn leven het getuigenis van Caleb mijn getuigenis is. Zodat ik bruikbaar ben. Niet om alleen om mijn 20ste, maar ook om mijn 50ste als ik zo oud mag worden. Ja, zelfs in hun ouderdom zullen zij groen en fris gewenste vruchten dragen. Kijk, daar gaat er wat van je uit. Ik ben pas zo geschrokken. Ik verhuisde een oude oom en tante. En ik kwam in dat bejaardentehuis. En wat ik daar zag was schrikbarend. Mensen zaten daar. Er zat geen beweging meer in. Uitgeput. Moedeloos. Doof. Praten niet meer. En het leek wel of ze hun tijd uitzaten. Dat raakte me. Dat raakte me. En je kan de illusie hebben, het gaat mij niet overkomen. Maar ik geloof dat de Heere juist ook in die kwade dagen zegenen wil. Soms door zwakheid in het lichaam heen. Maar dat je tot een grote zegen gesteld kan worden. Waar heeft dat mee te maken? Met de gerichtheid op Gods karakter, echt hoor. Met leven door geloof. En sterker worden in de beproevingen. Doordat je zelf een krachtpatser wordt. Doordat je steeds meer gaat leven. Uit de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Die niet aan een leeftijd gebonden is. Caleb en Jozua. Ze waren de enige van die oudere generatie die het beloofde land zijn binnengegaan. Ze hebben hetgeen wat beloofd was, ook daadwerkelijk ontvangen. God maakt zijn belofte waar. Ik moet gaan afsluiten. De rest van die oude generatie, aangrijpend, die is gestorven in de woestijn. Het komt aan op geloof. En vandaag hoor ik van allerlei kanten, het komt met iedereen uiteindelijk wel goed. Maar het komt aan of we God vertrouwen op zijn woord. Het komt aan op een leven door geloof. Op een leven van gehoorzaamheid. En is dat er nu? Ik ga afsluiten met de vraag. Tot welke groep behoort u? Tot welke groep behoor je? Je zegt, ja, ik behoor tot de derde groep. Die is er niet. Die is er niet. Die kan je er wel bij verzinnen, maar die is er niet. Want die twee leefden door geloof. En die 10, met alle redenen die u kan verzinnen en argumenten, die leefden door ongeloof. Zeg het maar. Bij welke groep horen wij? En het aangrijpende is het getuigenis. Het leven van die 10, schrik niet, bracht duizenden en nog eens duizenden mensen in paniek. En ze gaven een verkeerd godsbeeld af. En als wij niet trouw zijn in de toewijding aan de Heer, als we leven door ongeloof, dan brengen we mensen in onze omgeving in angst en in paniek en doen het hart van het volk smelten. Maar ik hoop dat u, hoeveel avonden heeft u hier al meegemaakt? De toekomstverwachting kent u uit uw hoofd? Nee, ik bedoel het niet spottend, maar ik bedoel het eerlijk. Maar hoeveel mensen in uw omgeving kunnen zich aan u optrekken? Omdat ze in u iets zien van de geest van Caleb. Hij praat niet alleen mooi, maar hij leeft het leven van Jezus. Dit is wat we nalaten, of het een, of het ander. En je mag erin groeien, laat dat duidelijk zijn. Maar het kan niet anders dan het leven van Caleb en Jozua heeft het volk in de woestijn tot nadenken gezet. Echt, denk daar eens over na. En zo heeft ook onze wandel met God gevolgen voor onze vrouwen, voor onze mannen, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen. Ik ben niet alleen verantwoordelijk voor mezelf, maar wat laat ik na bij de mensen in mijn directe omgeving? Bemoedigt dat hen, bouwt dat hen op? Spoort dat hen aan? Stimuleert het hen om God te volgen? Of ontmoedigt hen dat?
getuigt ook ons leven, broeders, zusters, van de gerichtheid op God. Van leven door geloof. En van volhardend volgen. Ik lees u nog één tekst voor, 2 Timotheüs 1, vers 7. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en van liefde en van bezonnenheid. En als Veenendaal en omgeving ergens behoefte aan heeft, dan is dat dat de geest van Caleb ook ons deel is. En dat we daarmee van binnenuit impact en verschil mogen gaan maken op deze omgeving. Misschien moet er gewoon even een minuut stil worden. Dan kunt u vanuit de stilte van uw hart antwoord gaan geven op die vraag. Behoor ik tot de slapende generatie? En laten we dat maar even de 10 noemen. Tot die lauwe gemeente die gekenmerkt wordt in de eindtijd. Ondanks dat u lid bent van kerk A, B of C. Of dat u tot die 2 behoort. En misschien bent u wel nergens lid, dat zou zomaar kunnen. Maar dat u wel tot die groep van 2 behoort. Wat is daarop uw? Wat is daar jou op, jouw antwoord op? Laten we een moment stil worden voor de Heer. Vader in de hemel. We danken u voor uw woord en voor het getuigenis. Voor de geestelijke nalatenschap van Caleb. Waar we elkaar mee mogen bemoedigen in 2016, 28 augustus. Omdat de God van Caleb nog steeds leeft. Ja, wij leven na Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. Na de verheerlijking van de Heer Jezus. De Hebreeën schrijver die spoort ons aan. Om te zien op de Heer Jezus, de overste leidsman. En de voleinder van ons geloof. De jeugd heeft een appel nodig. Zoek de Heere in de dagen van je jongelingschap. Eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt, zult, ik heb er geen zin meer in, ik heb er geen vreugde meer in, geen lust meer in. Dat is nodig. Maar u bepaalde me van de week ook bij die ouderen. Misschien wel die slapende generatie. Alles kabbelt maar voort. Gewend aan de dingen, bekende klanken, misschien wel teleurgesteld en gefrustreerd, ook vanavond. En misschien menselijkerwijs gesproken ook nog wel reden voor. Maar we laten het ons leven beheersen, erdoor beheersen. En vanavond hebben we gekeken naar een man die ook teleurgesteld had kunnen zijn, 40 jaar door een woestijn, terwijl geloof het kenmerk van zijn leven was. Maar hij kwam op 85-jarige leeftijd tot dat machtige getuigenis. O God, ik bid het ook voor mezelf. Dat u mij deze gezindheid, hoe langer hoe meer, eigen maakt, uitwerkt in mijn hart, in mijn leven. En ik bid het voor mijn broers en zussen hier. Dat ze erover na zullen denken, zichzelf zullen onderzoeken. Of deze gezindheid ook de onze is. We zien uit naar uw komst, Heer Jezus. Maar we willen niet lauw zijn. Maar een brandend hart hebben als u komt. Waakzaam zijn. Nuchter zijn. Toegewijd zijn. Gericht op de hemel van waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. O, laat Maranatha Veenendaal daardoor gekenmerkt worden. Door kracht. Door toewijding. Door liefde. Door eenheid. Door de gerichtheid op uw karakter. Werk dit woord uit in ons alle hart, Heren. En bewaar ons ervoor dat de koffie of de thee of de gesprekken zo dadelijk de zegen zullen roven. Maar dat we dit woord zullen overdenken. Ermee tot u zullen komen en ons hart zullen onderzoeken. En als dit ons leven is,
Stel ons tot een rijke zegen, Heer. Ik dank u ook voor die toegewijde levens vanavond, want ze zijn ook hier. Die zeggen, ja, ik herken me erin. Oh ja, de beproeving is ook wel mijn deel, dat wel. Maar met God aan mijn zij ben ik altijd in de meerderheid. Heere, bemoedig hen. En laat hen nog verder mogen toenemen in kennis en genade van de Heer Jezus. Dat ze veel op hem gaan lijken. En zo een echte ambassadeur zijn van de komende vredevorst. Zegen deze samenkomsten. Bemoedig hen, Heere, die moedeloos zijn geworden. Raak hen vanavond heel bijzonder aan, die afgehaakt zijn. Die in allerlei duisternis terecht zijn gekomen. Trek ze opnieuw naar u toe. Wees ons zo allen een God van nabij. Ook voor de komende week, Heere. We verwachten het van u. En we leggen alles in uw handen. Of we nu werken of studeren. Of we nu thuis ons werk hebben. Of dat we niet meer kunnen werken. Ik wil u ook bijzonder bidden, Heere, voor hen die weduwe zijn of weduwnaar. En op wie de dingen van het leven soms zo af kunnen komen. Wees u juist voor hen heel bijzonder een God van nabij. En dat ze mogen ervaren dat u een God bent die niet aan tijd nog plaats gebonden is, maar die door uw geest in hun harten woont. En hen bemoedigt en vertroost. Op die momenten, Heer, dat ze het hart nodig hebben. Dank u wel dat we het van u mogen verwachten. En dat u ons niet teleur zal stellen. Geprezen zij u, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest, van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen.